We zijn nog bezig in Markus. U mag naar Markus hoofdstuk 13, vers 9 tot 10. Wij gaan inderdaad vers voor vers door het Markus-evangelie heen. We hebben 13 hoofdstukken achter de rug. We hebben bij vers 9 alleen al 2 weken stilgestaan. Daar refereerde Frans al naar de vervolging door de Joden. En daar hebben we een stuk van de geschiedenis gezien, de kerkgeschiedenis. En dan ook nog de vervolging door... Je zou kunnen zeggen de heidenen. In de beginjaren was dat vooral het Romeinse Rijk. Daar hebben we stilgestaan. Gewoon om voor onszelf een stukje achtergrond te krijgen. Ik hoop dat het u af en toe ook verrijkt. En zo willen we vandaag verder gaan. Zullen we het eerst lezen? En dan gaan wij beginnen. Markus hoofdstuk 13, vers 9 tot 13. En dit zijn de woorden van de Heere Jezus. Aan zijn discipelen die naast hem zitten op de Olijfberg. In zijn langste antwoord op die vraag. Wanneer? Is het einde. Dit zegt de Heer Jezus. Doch gij ziet toe op uzelf. Zij zullen u overleven aan gerechtshoven. En in synagogen zult gij gegezeld worden. En voor stadhouders en koningen zult gij gesteld worden. Om mijnentwil tot een getuigenis voor hen. En aan alle volken moet eerst het evangelie gepredikt worden. En wanneer ze u wegvoeren om u over te leveren. Wees dan niet van tevoren bezorgd over... Wat gij zeggen moet, maar zeg wat u in die uren gegeven wordt. Want gij zijt het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. En een broeder zal zijn broeder overleveren ten dode. En een vader zijn kind en kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood brengen. En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Tot zover de schriftlezing en mogen we een hoofd buigen. Een zegenvraag. Vader, het is uw woord. Als wij niet wederom geboren zijn door uw geest, Heer, dan verstaan wij niet wat hier staat. Als uw geest niet opent wat hier door u geschreven is, dan zijn dit gewone woorden. Maar wij geloven met heel ons hart en met heel onze ziel en met heel ons verstand dat uw woord een levend woord is. En dan bidden wij ook, Heer, dat u uw werk wil doen door uw woord heen. Dat u wil verklaren wat hier staat en dat u het tot een ieders hart wil brengen. Hier, maar ook nog ver buiten deze gemeente. En dat het vrucht mag dragen. Want door uw woord, Heer, spreekt u tot uw gemeente. Voor de heerlijkheid van de verlosser van de gemeente. Jezus Christus, in zijn naam bidden wij. Amen. Wel... Stukje teruggaand, en we zijn natuurlijk een paar weken weg geweest in, zoals we kunnen zien, in hoofdstuk vers 9. Ja, ze zullen nu overleveren aan gerechtshoven en synagogen en gij zult gegezeld worden. Dat was de Joodse vervolging van de beginkerk. En vervolgens zouden de discipelen aan stadhouders en koningen terechtgesteld worden. Dat was de vervolging in eerste instantie door het Romeinse Rijk. Wel, we hebben daar een lange tijd stilgestaan. Daarvoor was nog een stuk vakantie en dat zat er nog allemaal tussenin. Ik wil u even meenemen waar we zijn. Woensdag in de Lijdensweek. Maandag is Jezus op het ezelinnenjong, is die Jeruzalem binnengereden. De Hosanna's galmden door de straten van Jeruzalem. En hij werd als het ware gehuldigd als de koning der Joden, als de Messias. Op dinsdag de tempelreiniging. En op woensdag de vele vragen die op hem afgevuurd werden. Woensdag is de moeilijkste, nee, is de langste dag zou ik zeggen... Waar het meest over geschreven is in de meeste evangelieën, althans in de eerste 3. Als we nog even teruggaan, vraag na vraag kwam op hem af. Als eerste, waarom en onder welke bevoegdheid mocht u de tempel reinigen? Vertel ons eens over de opstanding der doden. En we zouden kunnen zeggen, keer na keer zet Jezus de geestelijke leiders van het van Jeruzalem schaakmat. Op meesterlijke wijze. We zijn er ook allemaal doorheen gegaan. We hebben het allemaal kunnen zien. En ik weet het. Je krijgt zoveel voedsel dat het niet allemaal blijft hangen. Vandaar ook langzaam maar zeker zo die herhaling. En wat hebben we ook gemerkt? Dat langzaam maar zeker de intensiteit en de spanning opbouwt naar die climax die gaat komen op vrijdag bij zijn kruisiging. En dit is een dag geweest waarin hij, je zou kunnen zeggen... de finale klap gegeven heeft voor zijn eigen dood. Hij gaat daarbij ook uit Jeruzalem weg. En hij stapt inderdaad uit de tempel weg om nooit meer terug te komen voor zijn wederkomst. Hij zal er geen voet meer binnen zetten. Voor zover wij kunnen zien is Jezus daar op zijn aardse leven niet meer binnengekomen. De discipelen meegenomen is door de Kidron Valley gegaan. Een diep dal is diep, behoorlijk steil naar beneden en hij klimt omhoog. En hij zit nu op een 50 meter boven Jeruzalem, uitkijkend over de tempel, het tempelplein. Zijn discipelen naast hem. En de vragen worden gesteld, zoals we kunnen lezen in de beginverzen van hoofdstuk 13, door de apostelen. En in dit moment moet je eens nagaan wat er door de discipelen hun gedachten gaat. Ze hebben de roddels en de geruchten gehoord. En ik heb die in een prediking ook allemaal achter elkaar gezet, met name in Johannes' evangelie komen die heel duidelijk naar voren, hoe de woede en hoe het oordeel van de farizeeërs over Jezus ook naar voren komt. En dat ze hem willen doden. En dat ze een complot vormen. En dat dit het laatste is wat ze eigenlijk voor ogen hebben. Hij moet weg. En de discipelen hebben dit meegekregen. Dit gonsde door heel Jeruzalem. Dit gonsde door heel Jeruzalem. En ik geef toe, Marcus breidt dat niet zo uit. Maar als Johannes leest, de laatste hoofdstuk. Het is in de laatste week van de Heer Jezus bulkt het. Van de somberheid zou je kunnen zeggen boven het leven van de Heer Jezus. Alles wijst somber. De Heer Jezus die zegt zelfs over zijn discipelen. Die eigenlijk tegen de Heer zeggen. Kijk eens wat een mooie stenen. Kijk eens wat een mooi gebouw. En de Heer zegt er zal geen steen op de andere blijven. Alles lijkt werkelijk somber. En de discipelen kwamen met die vraag. Een vraag over de koninkrijk. Over de komst van de Messias. En de verwachtingen waren hoog gespannen. Ze gingen op naar Jeruzalem. Wat verwachten zij? Dat het koninkrijk Gods nabij is. Zij verwachten dat Jezus de Romeinen gaat verjagen. Zijn troon opzet in Jeruzalem. De discipelen die vragen ook, mag ik aan de linker, mag ik aan de rechterkant zitten? Als uw koninkrijk komt, want het komt toch? We hebben kunnen zien in Lucas hoofdstuk 19 dat de discipelen inderdaad dat verwachten. Wel, het mooie van de discipelen is dat het gewone mensen zijn zoals u en ik. En wij mogen dan de hele Bijbel hebben, maar eigenlijk zijn het gewone mensen. Vissers, gehard door het leven. Gewone mensen die met handen moesten werken. Op één naam, maar die hadden geldbuidel, zijn naam was Judas. Het waren vissers. Het waren geen gestudeerde mannen, geen rabbies. Gewoon mensen zoals u en ik. En daarom is het zo voor ons te bevatten, ook de boodschap die de Heer vandaag geeft. Alles is somber. En tot nu toe, als we eerlijk zijn, we hebben nog geen opbouwend woord van de Heer gehoord. We kunnen gewoon in Marcus, en ik heb mijn Bijbel niet eens open liggen. Er ligt weer Handelingen open. Ja, gelezen hebben. Maar we kunnen gewoon eens naar de beginverzen gaan van hoofdstuk 13. En wat zien we daar? Wat zegt de Heer Jezus daar? Ze vragen van, wat zal geschieden? Vers 4, zeg ons wanneer het zal gebeuren en wat het teken is en wanneer al deze dingen in vervulling zullen gaan. En ze vroegen dat met oog op de eind van de tijd. Wat zegt de Heer Jezus? Zie toe dat niemand u verleide. Velen zullen komen onder mijn naam en velen zullen zeggen ik ben het. En zullen velen verleiden. We hebben dat gezien. En dan gaat hij verder over oorlogen, geruchten van oorlogen. En dan geeft hij een klein woord van bemoediging. Wees niet verontrust. Maar waarom geeft hij dat woord? Dit is het einde nog niet. Dit moet geschieden. Elk volk zal opstaan, of volk zal opstaan tegen volk, koninkrijk tegen koninkrijk, aardbevingen, hongersnoden. Dit is nog maar het begin. Dan moet je eens verplaatsen in de discipelen. En ik geef toe in deze tekst, wordt heel weinig gezegd over de discipelen. Gewone mensen. Dat is weinig opbouwend wat de Heer nu gezegd heeft, hè. We hebben elke keer naar zijn openbaring gegaan, hebben we dat heerlijk in kunnen kleuren wat de Heer daar bedoelde. En doorheen de tijden hebben we gezien hoe het eruit zag. Maar het waren alleen maar waarschuwingen. Zie toe op uzelf, waak, bid, leert. Valse profeten komen, antichristen, oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersnoden. De Heer openbaart de toekomst aan zijn discipelen en rooskleurig is het niet. Het is een preek van de Heer over zijn eigen wederkomst. Over zijn eigen wederkomst. En wat is nou het bijzondere? En we hebben er al een keer een klein stukje van opgelicht. Alles tot nu toe wat de Heer gaat vertellen en alles wat hij hierna gaat vertellen, spreekt hij over spreekt hij globaal niet meer over voor zijn sterven. Maar één ding blijft hij herhalen. Komt hij op terug? Er is één punt wat hij bij zijn discipelen nog een keer aanhaalt. En herhaalt. En herhaalt. U mag dan meegaan eventjes naar Johannes hoofdstuk 13 vers 37. Johannes vertelt wat er op donderdagavond is gebeurd. En ik vertelde net, we zitten nu op woensdagavond. De zon is aan het ondergaan. Ze zien de tempel in zijn schittering. Maar er komt nog een laatste avondmaal op donderdagavond. En de Heer vertelde in zijn laatste avondmaal met zijn discipelen niets meer over de oorlogen, over de hongersnoden, over de verleidingen die zullen komen. Maar één ding haalt hij nog wel aan. De vervolging van zijn discipelen. Hoofdstuk 13, vers 37. En dit is Petrus met zijn, zullen we niet zeggen grote mond. Je zou ook Erik kunnen invullen hier, ja. Erik, Haantje de Voorste, die altijd ergens denkt iets van te moeten kunnen zeggen. Misschien dat u zich hier ook naast Petrus plaatst. Vers 37, en Petrus zeide tot hem, o Heere, waarom kan ik u thans niet volgen? O, ik zal mijn leven voor u inzetten. Mijn leven is minder waard dan uw leven. Wat zegt Jezus? Uw leven zult gij voor mij inzetten? O, wacht maar, vervolging gaat komen. Het is anderhalve dag hier vandaan. En Jezus zegt voorwaar, voorwaar. Megafoon. Amen, amen in het Grieks. Ik zeg u, de haan zal niet kraaien eer gij mij driemaal verloochend hebt. Petrus met zijn grote mond. Wat was de vervolging? Ze stonden bij het vuur. Ben je ook niet een van hen?
Nee.
Petrus was de eerste. Ik hem overkwam. En de Heer had hem die avond nog wel gewaarschuwd. Hoofdstuk 15. Vers 18. Dit was trouwens de waarschuwing bij het avondmaal aan Petrus. Hè? Dat het gebeurde was anderhalf dag later. Hoofdstuk 15. Indien de wereld u haat. Hoofdstuk 15 vers 18. Weet dan, dat zij mij eer dan u gehaat heeft. Oftewel, ze hebben mij gehaat voordat ze jullie gehaat hebben. Wereld, dat zijn de ongelovigen. Dien gij van de wereld waart, goh, dan zou de wereld het hare lief hebben. Omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld uitgekozen heb. Daarom haat de wereld u. Dit is hetgeen waar de Heer op terugkomt. Niks over de oorlogen. Niks over de hongersnoden. Niks over de antichrist. Maar Jezus zit als het ware naast deze gewone mannen. En hij zegt, één ding zal jullie nog overkomen. En ik wil dat jullie het weten. Vervolging komt. Haat zal er zijn. Vers 20. Gedenk het woord dat ik tot u gesproken heb. Een slaaf staat niet boven zijn Heer. We hebben dit al eerder gezien, hè? Een slaaf staat niet boven zijn Heer. Wat hebben ze met de Heer gedaan? Zo zullen ze met de slaaf doen. De Heer hebben ze aan het kruis genageld en gedood. Zo zullen ze met jullie doen. Indien zij mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen. Indien zij mijn woord bewaard hebben, ook indien zij mijn woord, zullen ze ook het uwe bewaren. Maar dit alles zullen zij u aandoen om mijn naam, want zij kennen hem niet die mij gezonden heeft. Sterker nog, wat was de motivatie van de Joden? Want daar slaat dit op in de eerste instantie. Omdat ze dachten dat ze God een gunst bewezen. Hoofdstuk 16. Hetzelfde gesprek bij de avondmaal. Dit heb ik tot u gesproken, zegt de Heer Jezus. Opdat gij niet ten val komt. Men zal u uit de synagoge bannen. Ja, de uren komt dat een ieder die u doodt, zal menen goden een heilige dienst te bewijzen. Deze mensen, nee, misschien dat je het zo eens kan zien. Het is nou niet bepaald een bedtime story, hè. De Heer Jezus zegt niet van mogelijk, nee. Dat jullie sterven is zeker, dat jullie zullen vervolgd worden voor mij is zeker. Dat jullie zullen gedood worden staat vast. Oké, Heer. Dank u. En ik vertrek. Begrijp je dan ook dat de Heer Jezus ook in hoofdstuk 14 vers 1 zegt, wees niet ontroerd. Wees niet ontroerd. En het punt daar is dat de Heer Jezus ook werkelijk, de schrijver Johannes, het woord ontroerd gebruikt, dat iemand ook werkelijk van binnen helemaal het kompas kwijt is. Het noorden. Uit het lood geslagen en volledig uit het lood geslagen. Deze discipelen, die krijgen een boodschap mee die voor hun moeilijk te verteren is. En als ik het goed begrijp, in Marcus waar wij zitten in onze studie, wordt niks over de reactie van de discipelen gezegd. Maar als ik zie hoe de Heer hierop terugkomt in zijn avondmaalsgesprek, dan bevestigt dit wat er door de discipelen heen gaat. En het geeft ook een beetje licht op hetgeen wat we vandaag gaan zien. Ik kan me zo voorstellen dat als je dit hoort, dan hoeven we naar vers 9 te gaan van het Marcus-evangelie. Ze zullen nu overleven naar gerechtshoven. Dat zullen, wat was dat ook alweer? Ja, in het Engels, divine necessity. Goddelijke noodzaak. Het is al bepaald. Daarom heet deze hele serie ook, de toekomst staat vast. Het is al bepaald. Voor stadhouders en koningen zult gij gesteld worden. Nou, ik zal eerlijk zeggen, dit bracht alles behalve rust. Maar het geeft ons inzicht in hoe de Heer ook met deze tekst die hierna volgt, vers 10 tot en met 13 in Marcus, dat we ook zien dat de Heer bemoedigingen geeft om deze zwakke mensen te ondersteunen en te sterken. Ook wij hebben dat nodig. Na de predikingen van vervolging, dan vragen wij ons af, en wij dan? Ik kan me zo voorstellen, als je naast Petrus zit, of Johannes, of een van de andere discipelen, die inderdaad zo naar elkaar toe kijken, en die zich afvragen, hoe blijven wij staande in deze vervolging? Hoe komen wij hier doorheen? Dit kennen wij niet. Hoe weten we dat we onze missie zullen uitvoeren en dat wij zullen staande blijven? Hoe kunnen wij als volgelingen dit met vertrouwen tegemoet zien? Ik kan me voorstellen dat deze mannen dergelijke vragen hadden. De Heer begint als eerste in het Marcus-evangelie vers 10 met de bemoediging. Als eerste zegt hij, en ik heb dat ook genoemd, de verkondiging van het woord als titeltje erboven. Wat zegt de Heer als eerste? Na deze vervolging, en aan alle volken moet eerst het evangelie gepredikt worden. Zien we de volgorde? Wat hadden wij verwacht? De Heer gaat eerst bevestigen, laat ik het even wat meer uitleggen. De Heer gaat eerst bevestigen. Als jullie gevangen genomen worden, zal het woord geen schade leiden. Als jullie voor de raden verschijnen, als jullie gedood worden, als jullie vervolgd worden, geen nood. Het woord zal eerst wereldwijd verkondigd worden. Het woord zal geen schade lijden. De boodschap van de verlossing zal niet lijden onder de vervolging. Dat is het eerste wat de Heer hier zegt. En wat een volgorde. Wij hadden graag gedacht dat de Heer is bemoedigende woorden ging spreken naar de discipelen hun leven. Nee. De Heer gaat eerst moedigende woorden spreken over de boodschap. Niet over de boodschapper. Hij bemoedigt de boodschapper dat de boodschap zal blijven bestaan. Er is iets belangrijkers dan het leven van de discipelen en dat is het woord van God. Niets is meer van levensbelang dan het levendmakend woord van God. Het goede nieuws. De verlossende boodschap om levens te redden van de hel. Wat zegt de Heer? Die boodschap loopt geen gevaar door de vervolging die jullie te wachten staat. We hebben de vorige keer ook gezien, sterker nog, de boodschap zal de verspreiding bevorderen. Dat zien we alleen al in de laatste uitspraak van vers 9. Ze zullen voor de stadhouders en koningen verschijnen, wat? Tot een getuigenis voor hen. Een getuigenis. Een declaratie dat ze Jezus Christus kennen en van hem getuigen. De vervolging zal het evangelie verspreiden. En de vervolging heeft alleen maar een positieve invloed op de verspreiding van het evangelie. Deze mannen hebben net het doodvonnis gekregen. Deze hebben een boodschap gekregen. En in jullie leven komt een eind. En het is zo zeker, dat komt door vervolging. Jullie zullen vervolgd worden. Maar de verkondiging van het evangelie zal doorgaan. Je denkt, misschien is dit een bemoediging. Misschien niet direct zoals ze daar nu zitten. Maar wel als ze gevangen genomen zaten. Als ze verder in de tijd zijn, want de Heer die zegt het ook. Bijvoorbeeld, kijk maar eens even naar vers, en ik moet even spieken. Vers 23 van hoofdstuk 13. Ik heb u alles voorzegd. Oftewel, de Heer Jezus zegt van, als het zover is, kijk maar eens terug. Dit is een bemoediging in de strijd als het zover is. Als ze gegezeld zijn, als ze gevangen gezet zijn. Als hun hoofd als het ware op het blok ligt om afgehakt te worden. Hoe zal het met de verspreiding van het woord gaan? En als u denkt dat deze mannen niet gegrepen waren door het woord. Op dit moment was de Heilige Geest nog niet uitgestort zoals bij Pinksteren. Vergeet dat niet. Maar na die tijd waren ze onhoudbaar. Laten we eens luisteren naar Paulus. En u mag naar Filippenzen 1 vers 12 gaan. Dan lees ik nog even wat Paulus zegt in Handelingen 20:24. Wat zegt Paulus daar? Ik tel mijn leven niet. Acht het niet kostbaar voor mezelf. Als ik mijn loopbaan maar mag volbrengen. En wanneer het stopt, maakt me niet uit. Maar mijn leven is niet belangrijk. Als de boodschap maar door mag gaan. Filippenzen 1:12 zegt hij dit. En hij zit gevangen. Hè? De Filippenzen brief schrijft. Ik wil dat gij weet, broeders, dat het geen mij wedergevaren is. Oftewel, waarom ik in de gevangenis zit. Is veeleer tot bevordering van de prediking geweest. Of heeft gestrekt. Ja? Is veeleer tot bevordering van de evangelie prediking heeft gestrekt. Ik ben gevangen, zegt Paulus. Maar het evangelie is niet gebonden. Het evangelie is niet gevangen. Deze apostelen, en als je het Nieuwe Testament verder leest, Handelingen, en alle brieven die natuurlijk zijn de meeste van Paulus, waren zo gegrepen door het evangelie, dat het evangelie belangrijker was dan hun aardse leven. En op het moment dat zij inderdaad die vervolging krijgen, wat is dan hun eerste vraag? Heer, gaat de boodschap nu wel door? Of stopt het bij ons? Ik kan je garanderen dat Paulus meer zorgen had over de boodschap dan zijn eigen leven. Hoe vaak hij niet zegt, mijn eigen leven telt niet. Daar komen we straks nog op terug en dat zullen we ook nog zien later. Als de Heer dat allemaal voor ons heeft. En de Heer geeft hier een bemoediging aan zijn discipelen. De boodschap eindigt niet met jullie. Het eindigt niet met jullie. Het eindigt niet als jullie gevangen zitten, gegezeld worden, als je op de kop gekruisigd wordt, als je doormidden gezaagd wordt. Als je door de straten van Alexandrië gesleept wordt, dat je dood bent. Op de kop gekruisigd, je vrouw geslacht voor je. Het stopt daar niet. De hele tekst richt zich op de toekomst. Hebben we dat al niet gezegd? Want wat moet er gebeuren? Wat staat er in zo mooi in deze tekst, vers 10? Aan alle volken moet eerst het evangelie verkondigd worden. Wat zegt de Heer? Voordat ik terugkom is het heel eenvoudig. Wereldwijd zal het evangelie verkondigd worden. Het woord zal doorgaan. Het woord stopt niet. Het evangelie, wat is dat? Het goede nieuws. Matthäus 24, vers 14, de parallelpassage van dit stuk. brengt het heel duidelijk en helder naar voren. Matteüs schrijft dit: en dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Ik hoor wel eens mensen die inderdaad zeggen, wij als kerk hebben de opdracht om alles... Nee, dat zou ik even anders moeten formuleren. Wij als kerk zijn verantwoordelijk dat de boodschap de hele wereld doorgaat. En als wij dat bereikt hebben, dan komt de Heer terug. En we kunnen natuurlijk nagaan hoeveel stammen er nog zijn, hoeveel talen en dialecten er nog niet vertaald zijn. Of de Bijbel nog niet vertaald is in die talen en dialecten. En zo hebben ze een prognose gemaakt op basis van het verleden. Dat ongeveer zoveel talen en dialecten per jaar komen de Bijbelvertalingen in. Dus de prognose is nog zoveel jaar als dit in dezelfde snelheid doorgaat. Ik heb niet de indruk dat dat de bedoeling is van deze tekst van de Heer. En waarom? Hij spreekt over het eind. Ga dus mee naar Openbaring, hoofdstuk 14. Vers 6 en 7. Natuurlijk is het aan de gemeente om de evangelie wereldwijd te verkondigen. Vervolging of niet. Kostprijs maakt niet uit. Maar of wij het wereldwijd zullen presteren, ik heb geen idee. Maar één ding weet ik wel, dat het wereldwijd verkondigd zal worden. Op een wijze die ons verstand te boven gaat. Maar wereldwijd zal het gedeclareerd worden, hoofdstuk 14 van Openbaring. En als u Openbaring kent, nou, hoofdstuk 4 staat er en na deze. Dat betekent na de tijd van de gemeente, als de gemeente is opgenomen, waar we al eens over gesproken hebben, in glorie is, dan komt daar een zevenjarig oordeel over deze aarde. Maar in dat oordeel is een ontiegelijke grote genade. En dat staat in vers 6. En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels. Hij had een eeuwig evangelie en dat hemels, dat midden van de hemel is niet de hemel waar God is, maar de hemel tussen die hierboven is. Sterren waar je naar de aarde kan kijken. Ja? In het midden des hemels. En wat had hij? Hij had een eeuwig evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde gezeten zijn. En aan alle volken, alle stammen, en alle talen en alle en natie. En hij zeide, wat was zijn boodschap? Vreest God en geef hem eer, want de uren van zijn oordeel is gekomen. Aanbid hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt hebben. Dit is een wereldwijde verkondiging, op bovennatuurlijke wijze, want het is een engel. En mogelijk zelfs dat hij uit hoofdstuk 6, die 144.000 uit de stammen van Israël daarvoor aangesteld zijn om te gaan en te evangeliseren. In hun mond is geen bedrog, zoals we verder lezen, hoofdstuk 14 van Openbaring. Dit is de grote verdrukking en daar zijn we al. Als we weer in Openbaring hoofdstuk 14 zijn, weten we nog, dat komt volgende week aan de bod. Marcus hoofdstuk 13 vers 14, als de Heer ons genadig is en wij nog leven. Staat er, wanneer dan de gruwel der verwoesting ziet staan. Dat is het begin van de grote verdrukking. Dat is het begin waar de laatste 3,5 jaar ingaat. Wel, Openbaring hoofdstuk 14 spreekt daar duidelijk over. Dit is de grote verdrukking. Zelfs in die hele grote verdrukking, waar vervolging zeker is, waar een ontelbare stam, als wij vorige keer gezien hebben in hoofdstuk 6 en hoofdstuk 8, dat ontelbare aantal die daar zullen sterven voor het getuigenis van Jezus, daar is het evangelie rijkelijk aanwezig. Het evangelie zal verkondigd worden. Het evangelie zal niet eindigen met jullie sterven. Is dat een bemoediging voor de discipelen zeker te weten? En voor ons ook. Is het niet? Het evangelie stopt niet bij mij. Of niet bij Frans, want we hebben afgesproken dat hij eerst naar glorie mag. Ik verlang het meeste daarna, maar Frans die mag als eerste gaan. Is dat niet? Het stopt niet bij ons. Zal ik eerlijk zeggen, dat geeft rust. Dat is de eerste bemoediging die de Heer geeft. Maar hij geeft een tweede bemoediging in vers 11. Een bemoediging die zo diep is en zo grondig. Dat is onvoorstelbaar. En dan zegt dit in vers 11. En wanneer zij u wegvoeren om u over te leveren. Oh, wees dan niet van tevoren bezorgd wat gij zeggen moet. Maar zeg wat u in die uren gegeven wordt. Want gij zijt het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. Dit is de Heer die kijkt, bij wijze van spreken, Petrus aan. En Petrus had altijd zijn mondje klaar. En hij zegt tegen Petrus: Petrus, als je opgepakt wordt, ga niet van tevoren piekeren. Hij kent de zwakheden van zijn kinderen. Hij weet dat ze opgepakt worden. En dan staat er ook zo mooi: en wanneer zij u wegvoeren. En eigenlijk wat je daar in de Griekse tekst zo duidelijk ziet is dat het onverwachts komt. Het kan elk moment gebeuren. Het is aanstaande. Het is niet zo van dat is ver weg. Nee, elk moment kan het gebeuren. Wanneer zij u wegvoeren. Het overrompelt je. En dat is het punt wat de Heer hier ook aanhaalt. Als ze totaal overrompeld worden, wat is dan de eerste reactie in ons? Ongerustheid. Onrust. Bezorgdheid. Niet zoals wij dingen meemaken in ons leven die nogal ingrijpend zijn en die ogenschijnlijk ons overrompelen. Je moet nagaan als je inderdaad weggevoerd wordt om overgeleverd te worden, om terecht te staan, of dat nu bij de Joodse synagogen is om geleverd, gegeesteld te worden, of bij de Romeinen, bij de koningen en keizers, om veroordeeld te worden, zoals Paulus later. Wat is dan het punt dat naar voren kan komen? Dreigementen, laster, valse verklaringen, leugens zullen tegen ons gebruikt worden. Hun levens zullen bedreigd worden. Wat is dan de eerste vraag als gewoon mens? Wat moet ik zeggen? Allerlei leugens gaan er rond. Hoe kan ik dit weerleggen? Hoe kan ik nu, al deze leugens, hoe kan ik daar tegenaan? Hoe kan ik ze weerleggen? Wat moet ik zeggen? Wat voor bewijs kan ik aandragen? Wie zal mij geloven? En wat mogen we zelfs nog vertellen van het evangelie? Is dat ook niet wel eens zo bij ons? Dat we hele scenario's in ons hoofd hebben? Maak het eens gewoon praktisch, als we gaan solliciteren. Dan gaan we ons er bijna inbeelden welke vragen er gesteld worden. Dan gaan we ons bijna zo van, dan gaan we dat antwoord geven. En als die vraag erachter weg komt, dan moet ik dit zeggen. Hele scenario's. En we liggen s'avonds op bed en wat doen we dan? De Heer zegt, wees niet bezorgd. Wees dan niet van tevoren bezorgd wat gij zeggen moet. Op zo'n moment, als je inderdaad zit te piekeren, wat gebeurt er? Verlamd door angst. Een mond vol tanden. Niet wetende waar je moet beginnen. Hakkelend, stotterend. Alleen maar vertrouwend en kijkend op je scenario's die je in je hoofd hebt. En de Heer zegt, wees dan niet bezorgd. Dit is gebiedende wijze, dit is niet suggestie. Het Grieks is een gebiedende wijze. Stop met bezorgd zijn. Stop met het patroon van bezorgdheid. Het is een opdracht. Wees van tevoren niet bezorgd. Val niet in dat oude gewoonte en die routine. Maar wat is de bemoediging? Vers 11. Het vervolg. Maar zeg wat u in die uren gegeven wordt. Als zij voor het tribunaal staan, zegt de Heer, wees niet bezorgd over wat je moet zeggen, want in dat uur, op dat tijdstip, zal je een boodschap gegeven worden. Het is passief. Oftewel, zij krijgen de boodschap. Spreek wat je gegeven wordt. En dit is niet iets, dit is heel organisch of heel natuurlijk, laat ik het zo zeggen. Dit gaat heel natuurlijk. Hebben we allemaal wel eens niet dat als je in gesprek bent met mensen over het evangelie, dat je bepaalde dingen zegt en waarvan je later denkt, wow, waar kwam dat eigenlijk vandaan? Maar niets wordt zomaar gegeven als je regelmatig je Bijbel leest en Bijbelversen memoriseert en teksten herinnert en citaten probeert op te slaan. En normaal gesproken dan denk je van, waar kan ik dat vinden? Het moet ergens op de harde schijf staan hierboven. Maar hoe vind ik het? De Heilige Geest geeft het je terug. Het wordt niet zomaar spontaan in onze mond gelegd alsof wij niks te doen hebben en het niet van ons afhangt. Alsof we daar als een blanco vel staan en zeggen, Heer, geef het maar. Nee. De Heilige Geest zal het tot jullie aandacht brengen. gelukkig gaf hij ook nog veel meer dan dat aan de discipelen. Ze hebben een heel pakket openbaring gekregen wat we lezen in het Nieuwe Testament. In de rest van het Nieuwe Testament kan ik beter zeggen. En dit zijn de woorden van de Heer, maar zeg wat u in die uren gegeven wordt. Als jullie voor de Joodse raad staan, voor het Romeinse gerecht, vertrouw op dat moment niet op jezelf. En begrijp goed, dit zijn speciale omstandigheden. Hè? Hij heeft het nog een keer eerder gezegd toen hij zijn discipelen uitzond. En ik kan naar Lucas hoofdstuk 12 gaan, u mag mee. Lucas 21 ga ik ook nog even heen, omdat hij daar eigenlijk hetzelfde zegt. En toen hij zijn discipelen voor de eerste keer uitzond, zei hij dit. Wanneer zij u brengen voor de synagogen, voor de overheden, de machthebbers, maak u niet bezorgd, hoe of wat gij ter wille van uw verdediging moet spreken. Ah, het was niet nieuw voor hen deze woorden. Vers 12, want de Heilige Geest zal u op het ogenblik leren wat gij zeggen moet. Als de vervolging daar is, die staat voor de raad, wees niet bezorgd. En als u een paar versen verder leest in hetzelfde hoofdstuk 11 van Lucas, dan zie je vers 22 dat het was dat dezelfde woorden spreken over de bezorgdheid van kleding en voedsel. Wees in geen ding bezorgd. Hoofdstuk 21, parallelpassage in Lucas van Jezus' laatste reden over de eindtijd. Dan zegt hij dit: ik zal u een mond in uw mond. Want ik zal uw mond en wijsheid geven, welke al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerstaan of weerleggen. Bedenk niet wat je moet verdedigen, ik zal het in je mond leggen. Dan hebben we daar een voorbeeld van? Absoluut. In het Oude Testament. Een Oud-Testamentisch gelovige, laat ik het zeggen, Stefanus. Die ging staan en die ging daar zijn lange preek in hoofdstuk 7 van Handelingen geven. En wat een fenomenale getuigenis. En hij sprak en het sneed hun door het hart. Nou, wat kun je daarin zien? Dat het de woorden van de Heilige Geest waren. En dit spreekt over die levensbedreigende situatie. Wat bij Stefanus ook gebleken is dat het levensbedreigend was. Was het niet? Dan komt er een speciale bekrachtiging en ondersteuning. Trouwens in Marcus, als je dat tekst goed leest, dan is het Jezus die de woorden geeft. In Lucas bedoel ik. In Marcus wordt gesproken over de Heilige Geest. Hebben we daar problemen mee? Nee, de hele drie-eenheid is erbij betrokken. Is dit niet waar we de hele kerkgeschiedenis zien? Dat zij die vervolgd zijn voor het woord van God? Dat bij hun getuigenis, bij het moment dat ze op de brandstapel lagen, dat hun vonnis als het ware werd uitgevoerd, dat zij getuigenis gaf die zo penetrerend was dat er velen tot geloof kwamen. Waarom we ook konden zeggen, zoals Frans vanochtend ook zei, de vervolging van de kerk is het zaad van de kerk. De kerk floreert en groeit erdoor. Trouwens, ik kan dit vers niet gebruiken als ik zondagochtend hierop sta. De Heilige Geest zal mij woorden geven. En waarom? Ik kan mij niet schuilen in dit vers. En waarom? In die uren. Dit is voor speciale momenten, speciale omstandigheden. Als de vervolging daar is, als zij voor de raden staan, als zij voor het gerechtshof staan, dan zegt de Heer, dan is hetgene wat telt. Ik kan hier de luiheid van de bediening niet onder schuiven. Ja. Het is een speciaal moment, het is een toekomstige bemoediging. Maar een glorieuze belofte aan al de kinderen van de Heer. Maar zeg, vers 11 ben ik weer in Marcus, hè. Maar zeg wat in die uren gegeven wordt. Want gij zijt het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die de regie overneemt. Hij komt om de voorgrond. Weet dat je niet alleen staat. In de uren zal de Heilige Geest je versterken. Wat een bemoediging. Bij de vervolging het woord gaat door. Als jullie voor de raad staan, de Heilige Geest zal je versterken. Dan zal de woord in je mond liggen. Want dit waren bemoedigende woorden. Dit was een zegen voor hun ziel. Maar de Heer gaat verder en hij maakt het eigenlijk de vervolging nog wat persoonlijker en wat directer. en wat confronterender. Niet de Joden, niet de, je zou kunnen zeggen, de overheden. Nee, er is een verwerping door naasten, vers 12 en 13. Ah, moet ik dan even zeggen. En wat zegt de Heer daarna? En een broeder zal zijn broeder overleveren ten dode, en een vader zijn kind, en kinderen zullen opstaan tegen ouders en hen ter dood brengen. En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil. Het is niet allemaal bemoediging, maar de Heer die maakt het nog een stukje sterker om de laatste bemoediging te geven. Je wordt niet alleen gehaat door mensen veraf, mensen die je niet kent, vage vrienden, verre kennissen. Zegt de Heer. De vervolging binnen de familie gebeuren. Het zal familiestrijden opleveren. De vervolging zal zo dichtbij komen. Het zal je eigen vlees en bloed zijn. Je eigen bloedverwanten. Je eigen familie. Wat zien we daar? Broeder, broeder. Nou, dat is niet broeder, broeder zoals wij in de gemeente zijn. Want het staat in de context van familie. Broeder, broeder, vader en zijn kind. Een broeder zal zijn broeder overleveren, uitleveren. Niet om gevangen genomen te worden, nee, ten dode. De reden is van vermoorden, maar ik doe het niet, maar ik geef hem aan. Hier, trek je plan ermee. Vader zijn kind. Een vader die vaak gezien wordt als een prototype voor bescherming van een gezin. Geeft zijn eigen kind aan. Maar andersom ook. Kinderen zullen opstaan tegen ouders en om hen ter dood te brengen. De kinderen nemen zelf het heft in handen. Broeder tegen broeder. Maar dan zijn we nog niet zo ver in Genesis, komen we dat al tegen. Hè? De Bijbel is één boek van ellende. Abel en Kaïn. Kaïn en Abel zoals we ze vaak noemen. Waarom? Omdat Kaïn degene is die overleeft en Abel niet. Maar zelfs in de familie zou ik bijna zeggen van de Heer Jezus. Ja. Goed. Het is niet een bloedverwant. Maar Jezus werd verraden door een van zijn dierbaarste naasten. Judas. Judas leverde de Heer met 30 zilverstukken uit. Nee, dat bij vervolging het grootste gevaar in de eigen familie zit. Dat is wat de Heer Jezus hier zegt. De eigen familie die zal jullie uitleveren. Die zal jullie verlateren. Die zal je overleveren. Ten dode. En waarom? Je hoeft maar in de oorlogen te kijken. Je hoeft maar in oorlogen te zien. En waarom werden mensen uitgeleverd en verraden? Waarom verraadde een de ander? Het vrees voor zijn eigen leven. Om de gunst van de overheid te verwerven, zodat hij misschien een bepaald voordeel eruit kon halen. Welke liever dat ze hem pakken dan mij? Verraden. Ze gingen anderen verraden om hun eigen veld te redden. Wat ik al zei, ze gingen anderen verraden om de gunst te verwerven van de overheerser. En wat je hier ook in ziet is, er is een bepaalde progressie. En wat zal ik daarmee zeggen? Misschien heel eenvoudig, maar in Johannes hoofdstuk 6, wat zien we daar? Dat op een gegeven moment heeft Jezus zo'n harde boodschap dat er heel veel van discipelen zich van hem afkeerden. Dat is de eerste fase als het ware. Wel, we hebben lange tijd meegetrokken, we keren eraf. Dat is wat vervolging doet, is het niet? Vervolging, we hebben dat vorige keer ook gezien, dat zien we doorheen de hele kerk gezien. Het zuivert de gemeente. Maar wat een gevaar, want dat zijn degenen die het intern weten, die alle mensen kennen, die precies weten wie komt en wie niet. Wie hiervoor staat en wie niet. Ze hebben het evangelie gezien en ze keren de rug toe. Je ziet zelfs als Johannes hoofdstuk 9 hebt, waar die blinde jongen genezen is. En waar zijn ouders op appel geroepen worden. Waar die, als het ware waar ze leeg gewrongen worden door de farizeeërs. En dat is al vlak voor de kruisdood van de Heer. Waar ze vragen van en. Hoe kon hij genezen worden? Ah, wat zeggen ze dan? Even kijken of ik de vers heb. Ja, en de ouders zeiden van, wij weten het niet. Vers 21. Wij hebben geen idee, vraag het hem zelf, hij is oud genoeg. En wat zegt Johannes in hoofdstuk 9 vers 22, ik luister. Dit zeiden zijn ouders omdat ze bang waren voor de Joden, want de Joden waren reeds overeengekomen dat indien iemand mocht belijden dat Jezus de Christus was, de synagoge verwijderd werd. Maar wij weten het niet. Ze hadden voor hun zoon op moeten nemen, ze hadden Christus moeten verkondigen, dus die ontkenning. En we komen hier in vers 12, komen wij die laatste stap tegen. Je zou kunnen zeggen, er zal nog veel meer progressie in zitten. Ze leveren het uit. Broeder, er zal een broeder overleveren. Door je eigen broer, je eigen bloedverwant. Een vader die zijn kind niet meer ontkent, maar letterlijk aangeeft en zegt van dit is hem. Daar woont hij, dat is de straat, dat is de plaats. Zo laat is hij thuis, ik ken zijn werkschema. Komende week heeft hij vroege post, dus hij is om 2:30 thuis. Kom om 2:15, dan staat hij onder de douche, op zijn zwakste moment. Broedermoordenaars, kindermoordenaars, vadermoordenaars, moedermoordenaars. Kinderen die hun ouders ter dood brengen, eigenhandig. Maar dat is de progressie die we daar zien. We zien door de hele Bijbel heen, als we kijken naar... We hebben eerder bij stilgestaan dat in latere dagen slechte mensen steeds vaker zullen opstaan. Het wordt alleen maar een duistere periode. Maar wat staat er in vers 13 van Marcus? Gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil. Fijn, dank u wel Heer, dat was een bemoediging. Door allen, nou niet door allen, door alle soorten, alle, niet door alle mensen. Hè. Er zijn ook gelovigen, die zullen hun niet haten. Zij die het woord van de Heer aannemen en het woord van de discipelen aannemen, wat we net lazen. Dit zijn alle soorten mensen, uit alle rangen, standen van de bevolking. Laaggeschoolde, hooggeschoolde, arbeiders, directeuren. Uit. Iedereen zal een hekel, alle soorten mensen zullen een hekel aan jullie hebben. Dit somt op wat de discipelen te wachten staat. Nu vraagt u zich af, en Erik, waar ligt de bemoediging in? In dat laatste stukje. En ik heb dat genoemd volharding vereist. Vers 13, dat laatste stukje, daar ligt de bemoediging. Maar wie volhardt tot het einde... Die zal behouden worden. Dit zijn bemoedigende woorden. Om te volharden als de vervolging er is. Als de straffen uitgevoerd worden. Als je op de martelbank legt en je afvraagt. Heeft mijn sterven wel zin? Doet het ergens toe? Als de kostprijs van de Heer Jezus volgen... voelbaar is. Niet merkbaar, hè? Voelbaar. En de pijn ondraaglijk begint te worden. Als het vuur als het ware aangestoken wordt en bij je omhoog kruipt. En het grootste orgaan wat wij hebben, ons eigen huid, ons eigen vel, verschroeit. Bij uitgillen van de pijn. Dan zijn dit de woorden. Maar wie volhardt tot het eind. Die zal behouden worden. Nou, de meeste van jullie, en parkeer hier even, de meeste van jullie die zullen weten dat dit een vers is waar nogal wat theologische voorveronderstellingen naartoe gesleept worden. Maar de ene die concludeert hieruit dat je je verlossing kan verliezen. Sommigen die zeggen dat je de beloning in de hemel kan verliezen. En dit bewaar ik allemaal voor later. Ik geef jullie de preview. Als u meer wilt, kom terug over 2 jaar. Hé, dat is niet waar, maar ik denk dat het in Jacobus hoofdstuk 2 terug gaat komen. Ik heb nog niet gekeken wie die moet geven, maar ik ben voorbereid. Hoofdstuk 2, weet je wel, wat gaat over werken en geloof, maar dat voor een andere keer. Even terug. Sommigen die zeggen dat je verlossing kan verliezen. Anderen die zeggen dat je beloning in de hemel kan verliezen. Anderen die zeggen van wel, dit vers kijkt alleen maar terug. Dat is de toets van het geloof. Wie hypocriet is, die zal inderdaad niet volharden. En de latere die zeggen, er is er nog een mogelijkheid, die zegt dat dit een hypothetische stelling is, maar onmogelijk kan gebeuren. U weet dat de Bijbel uitlegt, hè? En u weet dat we wel eens met theologische dingen naar een vers komen. Dan zal ik u eerlijk zeggen, dit vers is prima in staat zichzelf uit te leggen. Want wat staat hier? Er staat heel eenvoudig, wie volhardt tot het eind, die zal behouden worden. Is dat moeilijk? Nee hè? Zal ik u vertellen wat er staat? Wie volhardt tot het eind, die zal behouden worden. Begrijpt u dat? Maar we gaan er even doorheen. Want er zitten wat observaties in die ik u niet wil laten spreken. De Heer spreekt hier over zijn en na zijn discipelen. Hij spreekt hier dus tegen gelovigen. Hij spreekt hier dus over zijn volgelingen. Dit is de hoofdzaak waar hij naar spreekt. En hij spreekt over volharding. Dat volharding nodig is in het lijden dat de Heer verkondigd heeft. En het antwoord wat de Heer geeft is ook toekomstgericht. Hij kijkt naar de toekomst, hij kijkt naar het eind. Want in dit geval het eind van het leven. En er zijn er die inderdaad zeggen, nee, dit spreekt helemaal naar het eind van de tijd. Ik heb geen moeite, het kijkt naar het eind. Ik geloof dat het eind van het leven de discipelen is, want er staat... Oh, dan trap ik al bijna in de val van details. Er staat namelijk in de Griekse tekst niet het eind, er staat eind. En dan zie ik al een vrouwtje glimlachen zo van, en wat is het verschil? Het een spreekt over het eind als zijnde een definitief eind, en het andere is gewoon een eind. Er kan ergens een einde komen. Ah, de Griekse tekst is zo'n mooie taal door de Heer gekozen om de Bijbel te geven. Dus ik denk dat het gaat over het eind van hun leven. Kijk eens naar de tekst. Er staat een voorwaarde en er is een conclusie. De voorwaarde is, wie volhardt tot het einde, wat is de conclusie? Die zal behouden worden. Deze volgorde en deze conclusie, oftewel deze voorwaarde en conclusie, moeten wij goed houden. Er zijn er die zeggen dit, over dit vers. Wie behouden is, zal tot het eind volharden. Die keren de conclusie en de voorwaarde om. Is dat waar? Tuurlijk is dat waar. Maar dat staat hier niet. Maar dat staat in andere versen. Dus dat is een juiste theologische conclusie uit Gods woord, waar we later op terugkomen. Maar het staat niet in dit vers. In dit vers staat, wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. En langzaam maar zeker worden we nerveus. Want we hebben net nog van Frans gehoord, onze goede werken doen er niks aan toe. La la la, we gaan naar de hemel. Ons kan niets meer afgenomen worden. Maar het ruikt bijna naar werk en je zal behouden worden. Dit is waarom dit ook een vers is, waar normaal gesproken iemand die de Bijbel en het evangelie enigszins goed begrijpt, toch wat gevoelige trekjes begint te krijgen van wat moet ik hiermee? De Heer belooft namelijk behoudenis zonder het te koppelen aan geloof. De Heer plaatst hier behoudenis en hij zegt dat plaats ik aan volharding. Dat is de voorwaarde. Behoudenis is pas ook aan het eind. De behoudenis is aan het eind. En waarom is dit, misschien dat ik hier wat... aanvulling kan geven. In de context hier is het belangrijk om te weten dat lijden en doodgaan, of de dood van de discipelen, verkondigd is. In die context moeten wij het ook lezen. En in die context zegt de Heer heel eenvoudig, dit en alleen dit. Jullie hebben volharding nodig in jullie vervolging. Maar wie volhardt? Er is een geweldige beloning na die tijd. Er is een geweldige verlossing na die tijd. Dit is een enorme grote bemoediging. Als het mes valt, als het vuur aangestoken wordt, dat je weet, als ik volhard, dan word ik behouden. En waarom zegt de Heer Jezus dit? Omdat wij in onze termen, hebben we vanochtend nog gehoord, zo vaak zeggen wij zijn verlost. Ik wil geen peiling doen. Wie is hier vanochtend verlost? Zoals die hier zit. Wie durft te zeggen, ik ben gered? U mag het in uw hart doen. Ik hoef geen handen te zien. En uw vraag, wiens verlossing is in wording? Mag ik u wel vraagtekens te hebben? Als ik aan u vraag van, wie moet er nog verlost worden? Zal ik u eerlijk zeggen, dan steek ik ook mijn handen omhoog. Bij alle drie. Want het Nieuwe Testament spreekt duidelijk over, en daar leggen wij als evangelischen wel eens te weinig nadruk op, dat de verlossing pas aan het eind is. Wij denken als we behouden zijn, dat is een punt eens en voor altijd, en ja, ik ben het met u eens. Wij zijn gered. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, zegt de Heer Jezus, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. En wat zegt Paulus aan het eind? Opdat ik de krans van het eeuwige leven mag ontvangen als ik sterf. De Bijbel maakt het both and, beide. Het is een al of reeds zijn wij verlost. Maar er is ook nog een punt wat nog niet is. Als u volledig verlost was, dan kon ik vertrekken. Hè? Dan hoefde ik u niet meer tot u te spreken. Dan kon u tot mij spreken. Want ik ben nog niet volledig verlost. Dus in de termen van het Nieuwe Testament, waar we wel eens te weinig bij stilstaan. Daarom zeg ik ook, dat komt voor de toekomst. Zo de Heer wil, bid dat u lang mag leven en ik. En Frans. Dat we met elkaar nog verder kunnen studeren. Dat is wel een grappige Frans, hè, dierbare broeder. Maar dat we het evangelie. En ik heb geen grotere liefde dan het evangelie te begrijpen. Om ook te zien dat ja, wij zijn verlost. Maar wat zegt Paulus? En u mag even naar 1 Korinthe gaan. 1 Korinthe hoofdstuk 9, 24. De Bijbel geeft er namelijk hele grafische omschrijvingen van. Van het christenleven. En wat is het eigenlijk? Het is de race van faith. Het is de strijd van ons geloof. Waar de Heer Jezus hier naar refereert. En ik kan je garanderen als de vervolging komt. Dat de strijd voor het geloof gevochten moet worden in ons. En dit is wat Paulus zegt in vers 24 van Korinthe 9. 1 Korinthe 9. Weet gij niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch slechts één de prijs kan ontvangen? Beloop dan zo dat gij die behaalt. En al wie aan de wedstrijd deelnemen beheert zich in alles, zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen. Maar wij een onvergankelijk. En Paulus die zegt hier van, het is een race, het is een match, het is een wedstrijd van lopen. Maar aan het eind ligt pas de beloning. Filippenzen 3 zegt hij nog mooier. En straks nog even naar Timotheus, laten we ze alle drie lezen. Filippenzen 3, waar hij terugkijkt en waar hij vooruitkijkt. En dan zegt hij vers 12, Filippenzen 3, dat het een geloofsrace is. Niet dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn. Maar ik jaag erna, zegt hij. Of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus zelf gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb. Wat, zeg je Paulus? Heb je het nog niet?
Jawel, zegt hij in een andere brief, maar ik heb nog niet alles.
Maar één ding. Vergetende degene mij achterligt en mij uitstrekt naar degene voor mij ligt, jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. De prijs van mijn roeping, waar ik voor geroepen ben, die moet ik nog in ontvangst nemen. Ik heb het nog niet. En aan het eind, zijn laatste brief. En ik zou bijna zeggen, Paulus die dit schrijft in Timotheus, en Timotheus die het leest met tranen in zijn ogen. Die de opdracht van een soldaat krijgt. En dit zijn de woorden van Paulus 2 Timotheus 4, 7. Hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Ik heb volhard. Ik heb mijn geloof behouden. Voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke ik ten dien dagen, de Heere, de rechtvaardige rechter, mij zal geven. Dat niet alleen mij, maar allen die de verschijning van de Heere lief hebben. Onze verlossing is nog niet compleet, mensen. En dit is exact waar de Heer Jezus ook heen gaat naar zijn discipelen. De verlossing is nog niet compleet. De race moet nog gelopen worden. De toetsen, en wat zou ik zeggen, De verdrukking zal jullie geloof werkelijk onder druk zetten. Maar ik beloof jullie iets positiefs. En het is hartstikke positief. Er staat niks negatiefs in. Wie volhardt tot het eind, die zal behouden worden. Dat kun je voorstellen. Misschien het moment dat de discipelen bij de Heer Jezus aan zijn voeten zitten, dat er nog geen bemoediging was. Maar dat het een bemoediging werd op het moment dat ze in die strijd waren. Deze woorden waren niet bedoeld om onrust te zaaien. Het zegt niets over dat je je verlossing kan verliezen. Het zegt niets over wie zijn verlossing verliest geen ware christen was. Het bevestigt alleen wie volhardt zal behouden worden. Het moedigt volharden aan. Het bemoedigt in de strijd. Want het is positief. Volhard, want daar ligt de prijs. Je zou kunnen zeggen, we hebben heel wat manieren waarop de Heer zijn kinderen instrueert en richting geeft. We hebben verboden. We hebben geboden. We hebben opdrachten. En we hebben ook richtingwijzers. Om ons te bemoedigen in de strijd. Die heb je ook op de verkeersborden. Hè? Als we met z'n allen naar een brug gaan. En dan staat er pas op als het vriest, dan is hij glad. Zegt dat dat bij de ravijn instorten? Zegt dat iets over dat het ons gaat toetsen of wij wel kunnen rijden? Nee. Het maakt ons alleen maar alert. En het spoort ons aan om onze uiterste best te doen. Om door te gaan. En op onze hoede te zijn. En te weten waar het gevaar vandaan komt. Je bent vast al eens op vakantie geweest voor degenen die wat in hogere oorden zijn geweest met wat bergen, dat je vallende stenen hebt. Als je eronder doorrijdt, als je dat bord ziet staan en je zit in de auto, wat denk je dan, wie gaat op mijn dak vallen? Ik word verpletterd?
Nee.
Pas op, het spoort ons aan om alert te zijn, om het gevaar te zien, te weten waar de zwakheden liggen en goed op de uitkijk te zijn. Zodat wij dat gevaar kunnen passeren. En dat is, in mijn optiek, de bemoediging deze tekst. Waarin zijn discipelen zegt, die vervolging door die grote overheden, daar heb ik jullie geïnstrueerd, maar dan die vervolging in de familie. Die is veel pijnlijker, die is veel moeilijker. Maar weet, dat als je in die strijd zit, dat al wie volhardt, die zal behouden worden. De race van het geloof. Kent u die race? Bent u daarin? Ik wel. En soms dan loop ik bergaf en dan denk ik, dit gaat geweldig, het gaat goed. Totdat ik beneden kom en dan schijnt een dal te zijn. En het dal ligt allerlei troep op de weg. En dan struikel ik weer eens en dan heb ik weer eens een klim nodig. En gaat het wat moeizamer. Het is een race van het geloof. Ook al lijkt het als ik hier spreek dat ik alleen maar op de toppen van mijn kunnen hier ben. En dat ik op de Himalaya elke keer naar u staat een megafoon en hoe u naar boven moet komen. Nee. Voor mij is het net zo'n race van geloof. Ik kan alleen maar zeggen waar ik de Heer Jezus volg en waar ik geloof uitdraag. Volg mij en anders roep mij en trek mij terug op het pad van de Heer in geloof, in volharding. Als u de Heer Jezus kent, als u persoonlijke Heer en verlosser, dan kan ik u bemoedigen door te zeggen, u bent verlost, maar uw verlossing is ook nog in wording. En ik kan alleen maar zeggen, wie volhardt tot het eind, die zullen behouden worden. Er is niet momentopname van Paul van hij is verlost. Het is niet een sprint waar Usain Bolt een showtje kan geven. Het is die lange eind. Waar Paulus bij wijze van spreken strompelend met alles gegeven te hebben over de finish komt en zegt, ik heb het gehaald. Het enige wat ik gedaan heb is de race gerend op de snelheid dat ik kon, met de geloof dat ik kon. En het is aan de Heer om de beloning te geven. Maar pas hier krijg ik mijn beloning. Ziet u er ook naar uit? De wederkomst van de Heer Jezus, waar hij naar refereert. Ik hoop dat u dan uitziet. Dat u de race van het geloof ingezet hebt. En u niet altijd kan beroepen van ik geloof wel. Nou ja, het is door de Heer betaald. Spreek maar eens met elkaar over, persoonlijk over. Dat het niet altijd even eenvoudig is om het geloof handen en voeten te geven. En dat het een race is. En dat de verzuring van de geestelijke spieren regelmatig aanwezig is. Wees maar open. Ik kan u zeggen, als de vervolging komt, geen nood, het woord gaat door. Als u op het altaar afgeslacht wordt, geen nood, het woord gaat door. Dat is rust. Als u voor de krijgsraad komt, of wat voor raad dan ook maar, waar u getorpedeerd wordt, met allerlei valse beschuldigingen, geen nood. De geest zal u bijstaan. En als u gevolgd wordt, en ieder die volhardt tot het einde zal behouden worden. U hier vandaag bent, u kent de Heer Jezus niet als uw persoonlijke verlosser. Dit is de dag om de race te beginnen. Toeschouwers in de race hebben we niet nodig. Hè? Er zijn geen mensen die allemaal even staan te kijken om te zien wie er nou voorbij komt in de race van het geloof. U staat daar niet. U wandelt hartstochtelijk de andere kant op. De race van het geloof is inderdaad naar de prijs die te wachten ligt het eeuwig leven. Als u vandaag de Heer Jezus niet kent en niet in de race van het geloof zit, u niet gebogen bent voor het kruis, hem niet erkend hebt als Heer en Verlosser, hem niet erkend hebt als de Zoon van God, die als enige gestorven is voor de zonde van u, dan zit u niet in de race, dan staat u niet stil, dan bent u geen toeschouwer, dan bent u op weg naar de hel. Er is maar één manier en dat is omkeren, dat heet bekering. En dat betekent inderdaad je schoenen aandoen, buigen voor het kruis en hem erkennen als je Heer en Verlosser in de race beginnen. Ik pleit met u. Doe het vandaag. Ik weet niet hoeveel dagen u nog heeft in uw leven dat u de race kunt beginnen. Maar keer u om. Volg de Heer Jezus als enige verlosser. En als u in de race bent, hou het hoofd omhoog. Op hem gericht. Die de prijs zal brengen. Heer, dit waren vast en zeker chockerende woorden voor de discipelen. Als we ook zien, Heer Jezus, dat u bij het laatste avondmaal met de 11 om de tafel nog duidelijk spreekt over de vervolging. Maar u gaf ook tegelijk op de bergreden of op de dag ervoor, Heer, waar we vandaag hebben stilgestaan, ook bemoedigingen. Dat uw woord doorgaat, dus niet afhankelijk van ons. Dank u wel, Heer, dat uw woord doorgaat. Dank u wel dat we die bemoediging hebben als ons leven erop zit, als wij de strijd gestreden hebben, als wij over de finish gaan en u ons thuis haalt of de gemeente opneemt, dat uw woord doorgaat. Dat het aan ons alleen maar is om te rennen de race die u voor ons gezet heeft, de race van het geloof. We mogen geen toeschouwers zijn, maar werkelijk ook alles op alles zetten om te weten dat alleen zij die volharden tot het eind behouden. Wilt u dat in ons bewerken, Heer, voor de glorie van uw naam. Amen.